Ik wil u een paar teksten laten zien. En zoals u gezien hebt in het studie van de Romeinen, dat we voortdurend kijken wat zegt Romeinen. En dan gaan we naar andere delen en die bevestigen dat allemaal. Zie, dus je krijgt niet dus een tekst of zelfs niet zomaar alleen een brief. En dan zie je, dat staat daar, mooi. Maar de hele Bijbel, als je dus een tekst neemt en je gaat die prediken, verkondigen, vertellen en je gaat die geloven, dan moet er wel de hele Bijbel onder staan. Want anders krijg je natuurlijk allerlei uitwassen van allerlei soorten. Zo, dat moeten we altijd in de gaten houden. Dus ik wilde een van de eerste teksten lezen hier, want er staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een groep apostel, afgezonden tot het evangelie van God. Het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften van zijn zoon die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Zie je dat? Dus hier zien we het al, namelijk Jezus Christus onze Heer, door welke wij hebben ontvangen genade en apostelschap tot gehoorzaamheid van het geloof onder al de heidenen voor zijn naam. We gaan nog even kijken een beetje verder. Dat is hoofdstuk 4. En de laatste paar versen daarvan. Hoofdstuk 4. En dat is het, de uitleg daar van de rechtvaardigheid van God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat Christus gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat hij voor de schuld volledig betaald heeft. En hier lezen we in het laatste paar versen daarvan. In vers 22 lees ik. Laten we vers 21 lezen. Dat gaat dus over Abraham. En die was ten volle verzekerd. Het mooie staat, hè? Je hebt ook een lied daarvan. Volle verzekering, Jezus is mijn. Hij was ten volle verzekering zijnde dat het geen beloofd was. Hij het machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijn entwil geschreven dat hem toegerekend is, maar ook om ons entwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Geweldig dat dat er zo duidelijk in staat hier. Dit is het hoofdstuk waarin Abraham wordt verteld van Abraham dat hij geloofde dat als God zijn zoon, zoals hij hem opofferde, dat hij hem ook weer uit de doden van waar hij hem gekregen had. Want toen hij oud was, hij en Sarah hebben die zoon gekregen. Toen ze voorbij de tijd waren van het kind krijgen, heeft God die zoon gegeven. Hij heeft gewacht dus tot alle aardse mogelijkheden voorbij waren. Moet je even stoppen en denken. God die wacht dus op ons tot al onze aardse mogelijkheden voorbij zijn. Zodat alleen, we hebben er wel van gezongen, maar hoe diep dringt dat door in het hart? Aan God de heerlijkheid en de eer, de glorie. Voor hem zij de glorie. Daadwerkelijk dat je dat gaat zien in alles, hè? Want hier gaat het er natuurlijk om dat al het aardse was voorbij. Die hadden geen hoop meer in iets dat er nog kon gebeuren. En toen ging God aan het werk. Mooi is dat, hè? Dat je al die aardse dingen, we hadden het er vanmorgen toen we aan het bidden waren met de man er nog even over, loslaten. Moeilijk, hè, dat loslaten. Dat aardse, dat blijft zo zitten, hè, om toch iets te willen doen. En maar dat over te geven, dan krijg je natuurlijk wel een ander extreem, kan iemand zeggen. En dus, dus dan geef je nergens meer om. Nee. Want als je werkelijk die gemeenschap hebt met de Heer Jezus, dan zou je nooit komen tot het punt waar je er niet meer om geeft. Dan wordt het juist veel dieper en rijker. Maar het vertrouwen in hem, dat groeit. En dat is de bedoeling, dat het vertrouwen in de Heer Jezus Christus iedere dag groeit. En of je nu wat jonger bent of wat ouder, dat maakt niet uit. Dat vertrouwen in hem moet groeien. We gaan nu terug Dan gaan we even wat lezen in Lucas. Het laatste hoofdstuk van Lucas. En dat is Lucas 24. En daar staan wat menselijke dingen. Lucas, die was een dokter. En dat kan je ook zien in zijn schrijven. Dus als God de Bijbel ons gegeven heeft, dan heeft hij de schrijvers voor gebruikt. En het mooie ervan is, hij gebruikte ook de karakter en de kennis van die schrijver. Die komt er gewoon helemaal doorheen. Dus het is niet dat je zegt, ja, nu is dat is God en verder niks meer. Nee, dat is zo mooi dat God toch die mens daar doorheen laat zien. Zie je ook met Lucas. En Lucas die heeft wel mensenkennis. Als een dokter moet je wel wat mensenkennis hebben. Ik weet nog goed dat wij hadden in Canada een huisdokter toen we eerst getrouwd waren. En hij was helemaal niet zo'n fantastische dokter die zo geweldig veel wist. Maar hij had een goede kijk op de hele mens. Hij was geen christen, daar hebben we wel over gesproken met hem toen wij wedergeboren werden. Maar dat is weer iets anders. Maar hij had een aardige kijk op de hele mens. En als ik dat even zou zeggen, dan zou ik zeggen, dat vind je vandaag niet vaak meer. Dat je een dokter tegenkomt die een kijk heeft op de hele mens. Ze hebben hier een stukje en daar een stukje, geen een stukje. En ze hebben allemaal een teen of een oor. Maar een kijk op de hele mens hebben ze niet meer. Lucas die had dat wel. En we gaan er iets van lezen eerst. We gaan gewoon lezen. En op de eerste dag der week. Lucas 24 vers 1. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond. Ja, dat was niet 8 uur denk ik hoor. Maar goed, dat staat er niet bij. Het was zeer vroeg in de morgen stond. Ik hoop dat jullie er ook allemaal zeer vroeg uit waren. Gingen zij naar het graf, dragende de specerij die ze bereid hadden en sommigen met haar. Nou, dat hoefden jullie natuurlijk vanmorgen niet te doen, hè, want er was geen graf om naartoe te gaan. En ze vonden de steen afgewendeld van het graf. En ingegaan zijnde vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als zij erover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als ze zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigde, zeiden ze tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Wat zoekt gij de levende bij de doden? Gebeurt je dat ook wel eens? Dan ben je naar wat leven aan het zoeken, maar je zit bij de doden. Ja, dan moet je geen leven verwachten. En dan valt het je wel eens op dat mensen die verwachten wat leven bij de doden. Nou, dat moet je echt niet verwachten. Nee, als er geen leven is, dan kan je dat niet zomaar maken natuurlijk. Hè? Nou, hier is zelfs een leeg graf. En ze wisten. Er zijn hopingen die je weet, maar die je niet in de praktijk brengt. Ze wisten dat het graf leeg moest zijn. Want dat hadden ze verteld. Ik hoef maar één blad of twee bladen om te slaan en dan lees je Johannes 2 en dan vertel niet. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. He? Dat wisten ze dus. Maar dat kwam helemaal niet meer in de gedachte op. Iets dat ze zo goed wisten, dat hij verschillende keren verteld had. Maar nee hoor, het is weer weg. Het is weer voorbij, ik ben het weer vergeten. Oh ja, ik had er even niet aan gedacht. Heb je dat ook wel eens? Dat was een vraag, maar veel antwoord krijg ik niet. Oké, dan gaan we maar verder. Het antwoord van deze vraag hier is Romeinen 6 natuurlijk. Hè. Dan krijg je ook weer Romeinen. Dus iedere keer kom je er toch Romeinen weer tegen. Als je je Bijbel bestudeert, kom je die vaak tegen hoor. Dus want dan heb je Romeinen 6 opgestaan met Christus. Kun je dat even vasthouden? Dan kijken we even in Romeinen 6 nog. Waarom? Moet je een beetje actie houden hier vanmorgen, want anders dan denk je dat het allemaal vanzelf gaat en dan krijgen we dat weer. Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Die gedachten doen we in de hel. Wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen we nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat was weer zo'n herinnering, hè? Weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, totdat gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Nou, zo gaat dat hele hoofdstuk verder. Dus dan ga ik, dan kun je vanmiddag best eens op je gemakje nog eens doorlezen. Want dat is een mooi hoofdstuk natuurlijk. Hè? Dus die opstanden. Die opstanden. Opgestaan in de Heer Jezus Christus. Dat is het opstandingsleven dat wij mogen beleven. De vraag is eigenlijk niet zozeer, leef je? Ben je opgestaan? Dat is wel een mooie vraag. Maar de vraag is eerst, ben je gestorven? Want iemand die niet gestorven is, die kan niet opstaan. Die kan niet opstaan. Heel eenvoudig, hè? Dus de vraag is, ben je gestorven met Christus? Gestorven met Christus. Eigenlijk is dat de prediking, hè? Gestorven met Christus. Ja. Nou, houd dat in de gaten dus. We zijn weer terug bij Lucas intussen. En dan krijg je een paar bijzondere dingen hier zo. Wat hij dan zegt in vers 6. Er zijn wat woorden achter elkaar. Of wat woorden achter elkaar hier die even bekijken. Dan staat er, hij is hier niet. Hij is hier niet. En dan het volgende zegt hij, hij is opgestaan. Dat had hij al lang verteld, hè. Dat heeft hij ook gezegd. Kijk maar. Hè? Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft. Dus hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij heeft het gezegd. Ja. Maar ik was vergeten. Overkomt je dat ook wel eens dat je slecht luistert? Want dat is natuurlijk slecht luisteren. Als je niet weet wat hij gezegd heeft. Oh ja, ja, maar nu herinner ik me wel dat, ja, dat is inderdaad waar, dat heeft hij ook gezegd. Maar, ik was vergeten. Ze hebben als je naar school gaat, en je moet daar een test doen, of iets dergelijks, of een examen, ik weet niet wat je daar toch allemaal krijgt, dan moet je, kun je toch niet zeggen, ja, ik weet het niet. Want wat krijg je dan? Zal ik het zeggen? Dan krijg je iets dat er zo uitziet. Een nul op de kerst. Hè? Dan krijg je, wij zeggen in Engels een zero. Dan is het antwoord zero. Die ken ik hoor, die zeros, maar dat is weer een andere vrouw. Hè? Dus je ziet, als je dat niet onthoudt, ik weet niet of jij dat wel eens hebt, dat zou wel niet. Want ik hoor daar nog een grote cijfers thuis komt. Dat is altijd een beetje een ergernis voor me. Die mensen die van die grote cijfers halen. En geschiedenis bijvoorbeeld. Ik studeerde dat wel, maar dan moest ik een examen schrijven of iets dergelijks. Dan was ik het even vergeten. Dan kon ik niet terugbrengen, alles voorbij. Ja, die man die zal dan wel een keer geleefd hebben. Dat is er wel eens gebeurd. Maar ik ben het allemaal kwijt. Maar dit is het ware leven. Dat waren op zichzelf, waren dat dode herinneringen. Erger was, ik moest ze wel weten en dan wist ik ze niet. Jouw vader is nog geen hoofd van de school, maar als die dat wel is, dan is dat nog, komt dat nog een beetje harder aan. Vooral laag genoeg en van achteren. Nou, dat begrijp je de rest wel. Hier gaat het om het leven, hè? Het leven. Ben je gestorven? Hey, ben je met hem gestorven? Ben je met hem opgestaan? En het is niet nu een kwestie van, weet je dat? Ja, dat weet je of je weet het niet. Of het is niet zo. Eén van twee. Maar, beleef je dat? Is dat het leven van iedere dag? Nou, we gaan eens kijken hoe het hier gaat met deze mensen. En het leven is mij Christus. Zeggen de zoon des mensen, het is vers 7, moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, gekruisigd worden en ten derde dagen weer opstaan. Dit heeft hij ze dus verteld. Oh ja, toen ging ze eraan denken. En werd indachtig zijn de woorden. Maar we zien de reacties. We zien de reacties nou. En wedergekeerd zijnde van het graf boodschapten ze alle deze dingen aan de 11 en al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en ze geloofden haar niet. Ze geloofden haar niet. En hij heeft dat allemaal verteld. Daar waren ze allemaal, in ieder geval deze hier, die waren erbij, maar ze geloofden het niet. Moet je even luisteren, ze hebben 3 jaar met de Heer Jezus gewandeld. En ze geloofden het niet. Er was geen lichtje dat opging. Gaat er bij u een lichtje op? Dat was ook een vraag. We lezen maar verder. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg. Zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. We kijken wat er hier nou eigenlijk aan doet. Wat laat Lucas hier eigenlijk ons zien? Lucas laat iets zien hier van de geaardheid van de mens. Dit is nou die mens. Hier heb je dus die eerste mens. Hier heb je die. Eerst waren het de vrouwen. Eén ding aangaande de vrouwen. Laat de mannen dat maar even bekijken. Dat die vrouwen waren wel het eerst bij het graf. Die waren er wel vroeg uit en die waren er. Die mannen moesten nog komen. Die moesten ze op gaan halen. Dat gebeurt wel eens vaker. Geloof dat maar. We gaan verder kijken. Wie komt er dan? Dan de discipelen. Dus je ziet iets van de geaardheid van de mens. Nou, hier krijgen we dus eerst krijgen we die vrouwen, dan de discipelen. En dan krijgen we hier een ander paar. Vers 13. En zie, 2 van hen gingen op dezelfde dag naar een plaats, dat 60 stadium van kilometer 18, van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die gebeurd waren. En het geschiedde terwijl ze samen spraken elkander ondervraagden dat Jezus zelf bij hen kwam. En met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze niet kenden. Ze zaten niet in de gaten wie die was. Dus zij zegt, het zou maar gebeuren. Je bent er samen aan het wandelen. Z'n tweeën. En je bent aan het praten, kletsen misschien wel. En ineens loopt er iemand bij je. Waar kwam die vandaan? Je hebt hem niet zien aankomen. Nee, ze is erbij. Ja. Je wilt hem ook niet vragen, waar kom jij vandaan? Hè? Maar nee, ze is er wel bij. Heb je dat wel eens? Dat er ineens iemand naast je loopt? Dat was ook een vraag. Hij loopt altijd naast je. En dan heb je niet altijd in de gaten wat je zegt, hè? En dan heb je niet altijd in de gaten dat je het misschien zelfs al over hem hebt. Maar hij loopt naast je. Hij gaat met je mee. Daar lopen ze. Zie je ze gaan? En hij zei tot hen, wat rekenen zij? Die gij wandelde onder elkaar door verhandeld. Maar waarom ziet gij droevig? Dat is ook zo'n mooie vraag. Hè? Waarom is het droevig? Oh. En ze kunnen zo droevig kijken. Hè? Waarom? Waarom is het droevig? Hij is toch niet nodig? Hè? Hij is opgestaan. Oh ja, maar wij leven nog helemaal niet in dat opstandingsleven. Zie, die mensen die dachten helemaal niet aan een opstanding. Dat hadden ze kunnen weten. Er zijn dingen die je kunt weten, maar die je bent vergeten. En de Bijbel is er om ons te herinneren aan die dingen. Dus je leest die Bijbel en zegt, oh, dat is ook voor mij. En dan leest je nog eens en zegt, oh, dat is ook voor mij. En dan zeg je, oh, dat is ook al gebeurd. Nou, ja, zo lees je die Bijbel en dan zeg je, nou, dat is toch geweldig. Ja, dat is niet net als die oude geschiedenisboeken waar Floris de Vijfde, die is gestorven was in 1296. Dat is het enige dat door zeg ik dat natuurlijk ook, hè. Dat is het enige dat ik nog weet. Goed. Dus je ziet het hier, daar gaan ze. En zijt gij een vreemdeling in Jeruzalem? Hier is Cleopas, dus die komt er ook bij. Ja. Die brengt Lucas er ook eventjes naar voren. Hè? Dit is een mooi verhaal hier. En weet niet de dingen die deze dagen geschied zijn. Er is hier iets gebeurd in Jeruzalem en buiten Jeruzalem. En weet je dat niet? Zo mooi dat de Heer Jezus dat vraagt. Hè? Want die wist er alles van. Die wist het al heel vroeg. Die had er vanochtend over voor de grondlegging de wereld. Wist de Heer Jezus het al. En die loopt naast en zegt, wist jij dat niet? Zo mooi hoe God met die mens omgaat. Hè? Dat is schitterend. Hè? En dan brengt hij tegelijkertijd uit de geaardheid van die mens. Hè? Zie, zo zit je nou in elkaar. Had je gedacht, hè? Ja, nou, zo is het nu. En hij zei tot hem, welke? En ze zei tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarene, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en alle volk. Waarom geloofden ze hem dan niet? Als hij krachtig was in woorden en werken voor alle volk. Nou ja. En hoe onze overpriesters en oversten er zelf overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. Oeh, dus dat is het einde geweest. Hij is gekruisigd. Verder komen we niet. Hé, hey, ja, maar dat is niet de prediking van het kruis. Hij is gekruisigd, ja. Maar als hij niet opgestaan is, ja, dan hebben we geen hoop. Lees 1 Korinther 15 dan maar even over na. Dan zie je dat gauw genoeg. Dan is het allemaal zo voorbij. Want dan hebben we geen hoop. Dan heeft dit vanmorgen hier niks, geen zin. Dan ben je blij van niets. Haha, maar dat is niet. Wij hebben hoop. Hoop. Alles te boven gaat. Kijk maar, we gaan verder lezen. Want hier staat het allemaal. Er heeft veel meer aan. En wij hoopten, moest kijken. Wij hoopten. Dus dat hoopten ze voorheen. Hè? Nu niet meer. Want nu weten ze niet wat ze moeten hopen. Wij hoopten dat hij was degene die ze wil verlossen. Ja, ze dachten weer aan het aardse. Weer het aardse. Hè? Het arts, zijn weer arts bezig. Oh, ja, er gebeurt nog alles, hè. Arts bezig zijn, ja. Ja. Het vlees, dat wil ook wat, hè. Die is als verlossen zou toch ook benevens dit alles is het heden de derde dag. En van deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige van de vrouwen uit ons hebben ons ontsteld. Ze waren ontsteld. Die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden. Die zeggen dat hij leeft. Hé, ze hadden gezien hij leeft. Dat ze er iets van gezien hadden. Ze hadden nog hem niet gezien, maar hadden iets geproefd van het hij leeft. Ja, wat moet je hier nu mee? Ja. Je kunt eventjes de volgende ook nemen. We hebben het er zo over gehad. Over de vrouwen, de geaardheid. En over de discipelen. En dan krijg je hier de Emmausgangers en hun geaardheid. En zullen we even de volgende alvast pakken. En dat is Thomas, die had ook een geaardheid. Hè? Nou, het zit allemaal op datzelfde lijntje. Hoor. Ik denk dan maar niet dat... Je zegt, oh, ik ben niet net als Thomas. Ja, dat is allemaal diezelfde geaardheid zit erin. Hè? Nou, die komen we hier dus helemaal tegen. En we zien hier dus nu het volgende. Dat hij leeft. En sommigen, degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf. En we vonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En we denken, dit zijn ze allemaal aan het vertellen, terwijl hij naast hen loopt. Nou, dat is toch schitterend, hè? Dat geeft dan niet. Dat is toch geweldig, zoiets? Dat de Heer zo naast je loopt, en je praat over hem. Zou de Heer dat ook kunnen? Heet dat wel eens, als je gewoon, je hoeft niet te lopen, maar je kan zo bij elkaar zitten, en dan heb je het erover, en zeg ja, zou de Heer dat ook wel willen doen? Ik denk dat ik dit maar eens ga doen. Dan komt de aardse vlees weer even naar boven toe, hè? Ja, dan gaan wij wat doen. Ja. En de Heer die zit er geregeld bij. En dan praat je erover, zou de Heer... Grote vraagtekens. Gooi ze allebei de kanten maar op, hè? Grote vraagtekens. Zou de Heer, ja? Wel of niet? Wat denk je? Nou, we zullen het nog eens bekijken. Misschien zullen we het er in de raad over hebben. Hè? Ik heb altijd wat moeilijkheden met die raad. Vooral de raad van de mensen. Dus hier zijn ze, maar hem zagen ze niet. En nu gaat hij spreken. Ze hebben het nog niet in de gaten hoor. Maar nu gaat hij spreken. Nu gaat hij ze iets onderwijzen. Ik vind trouwens wel, vinden jullie dat ook, dat het best een beetje scherp overkomt? Vind je dat de Bijbel wel eens scherp overkomt naar je? Vind je ook wel dat het echt een beetje net als een zwaard is dat steekt? Er zitten zoveel bemoedigingen in en zoveel, zo de balsem van Gilead. Maar dan heb je wel een zwaard nodig dat eerst een lomp maakt, hè? Want anders heb je geen balsem nodig natuurlijk. Nou, dat komt later wel aan. En dan zei tot hen, o onverstandigen en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Hé, daar hebben de profeten het allemaal over gehad. Heb je Genesis 22 gelezen? Al heel vroeg heb je gelezen Genesis 4 van Abel. En heb je gelezen van Jesaja 53, heb je dat gelezen? Om zomaar een paar stukjes op te pikken. Hoeveel psalmen spreken er niet van de Heer Jezus Christus en van zijn lijden? Oh, iedere keer als je door de psalm heen leest, dan kom je daar toch tegen. Dat kun je gewoon niet missen. Iedere keer kom je daar tegen en zie je, oh, hier spreekt hij ook weer van dat lijden. En hier ook weer. Van de week in psalm 129. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren diep getogen. Scherp is dat, hè? Scherp. Ja, de Heer Jezus die heeft geleden aan het kruis. Maar dan in de volgende psalm staat er, psalm 130 is dat, bij u is vergeving. Dat zijn de belevenissen van de christen. Dat is het opbouwen van je leven. Bij u is vergeving. De week nog spreken we met iemand over ja, de moeilijkheden en ja, je maakt toch verkeerde keuzes en ga zo door. Ja, en dan is dit zo geweldig opbouwend. Hè. Bij u is vergeving. Hè. Wat een rijkdom. Hoeveel vergeving is er bij de Heer? Heb je wel eens gezien dat er een limiet is aan je vergeving? Heeft hij ergens een limiet op staan? Nee. Betekent dat dan dat je gewoon maar verder gaat? Nee, dat betekent het helemaal niet. Het betekent dat je des te meer van hem houdt. Ja, dat is het leven met de Heer Jezus. We lezen nog wat verder, want daar staat het natuurlijk allemaal. Dat is allemaal zo mooi hier, hè? Vind je dat mooi? Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebben er van Mozes en van al de profeten, legde hij uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Ik denk dat nu al 2 jaar geleden is, dan heb ik eens een serie eraan gesproken. En naar al de schriften. Nou, dat was hier dus vandaan. En ze kwamen naar bij het vlek dat zij naartoe gingen en hield zich alsof hij verder gaan zou. En ze dwongen hem, zeggen, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. Maar ging in om met hen te blijven. De Heer Jezus die komt binnen bij ze. Ze weten niet dat de Heer Jezus bij hen is. Zeg, is het de realiteit van het leven dat de Heer Jezus bij je woont? Is je huis een uitstraling van de heerlijkheid van God? Is je leven sprekend van de glorie van God. Dat is toch de bedoeling. Als de Heer Jezus daar leeft, dan is dat toch een uitstraling van de glorie van God, van zijn heerlijkheid. Het heilige der heiligen is toch geopend, het voorhangsel is toch gescheurd. En dus de heerlijkheid van God, die komt toch binnen, want nu is dit de tabernakel. Nu is het niet meer de tabernakel van het Oude Testament. Dit is de tabernakel van het Nieuwe Testament, waar de heerlijkheid van God gezien mag worden aan de volken rondom ons heen. Dat is de bedoeling. Zo mooi uit het woord van iemand die aan het werk is met mensen. En zegt, ja, de Heere leidt me. we gaan weer verder lezen. Dus ze nodigen de Heer Jezus hier. En het geschiedde als hij met hen aan zat. Kijk, je zou zeggen, hier is iemand op. Wij zouden zeggen, iemand komt op visite. En hij was degene die het brood nam en dat drak. Zie je dat? Mooi is dat, hè? Het is wonderlijk hoe de Heer Jezus, waar hij ook komt, hij een, ik ga dit woord gebruiken, hij een autoriteit heeft. Hij heeft direct niet alleen het brood, maar hij heeft direct alles in zijn handen. Zie je dat? Is dat zo met je leven, dat hij alles in zijn handen heeft? Alles. Dat hele leven. En hij gaat dat brood breken. Zeg, is je dat opgevallen? Bijvoorbeeld in Johannes 6, daar is een kleine jongen, jonge gast. Nou, Lorenzo, dat kan best niet meegevallen hebben, want die had een lunchje. En als je hongerig bent, dan is er één ding dat je verdedigt met hand en tand. Hè? Daar komen ze beslist niet aan. Er zit een achterin, dat die zit ook te glimlachen, dat is Remco. En die komt beslist niet aan zijn lunch. Ik weet nog dat we hadden, en daar heb ik wel eens eerder over gehad, in Canada hadden we een vriend en die heette Wally. En die was ongeveer zo. Hij was niet veel langer als ik denk. Ik denk niet dat hij langer was als ik, maar hij was wel zo. En toen kwam eens een keer, hij werkte met een bulldozer. En toen deed hij wat werk, kwam mijn zwager en die zou even in zijn truck kijken. Hij zegt, kom niet aan mijn lunch, want ik breek je arm. Nou, zo verdedigen we iets, hè. Zo verdedigen we iets. Dat kun je allemaal vatten. Je hebt allemaal wel iets dat vergelijkbaar is met het kostbaarste dat je bij je hebt. Dat hoeft dan niet direct een lunch te zijn. Maar wat deze jongen deed, die gaf zijn lunch aan de Heer Jezus. En wat is het eerste dat de Heer Jezus ermee deed? Hij dankte en dan brak hij het. Zie, wanneer je je leven aan de Heer Jezus geeft, dan het eerste is, wat doet hij? Het gaat hij breken. Oh, maar daar had ik niet mee gerekend, Jasper. Dat hij dat ging breken. Hè? Ik dacht eigenlijk dat ik er helemaal was. En God zegt, nou gaan we beginnen. En dan denk je dat je er bent. En dan gaat hij pas beginnen. En dan gaat hij dat breken. Hey. Maar weet je wat zo mooi is? Dan kan het verdeeld worden. Maar als het niet gebroken is, kan het niet verdeeld worden. Dan heeft er niemand anders iets aan. En zo was het leven van de Heer Jezus. Dat is toch het voorbeeld daar, dat we toch ook al in het brood zagen, dat de Heer Jezus zijn lichaam is toch ook verbroken. Huh? Geen beenderen zijn gebroken, houd dat even in de gaten, maar zijn lichaam was verbroken. Ja, in ieder geval, hij komt hier binnen, hij breekt het brood en hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En dan vertellen ze dat ook later, dat in vers 35, en ze vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden, waar? In het breken van het brood. Als we samen het brood breken, is dan de Heer Jezus hier in al zijn realiteit voor u. Huh? Is hij hier dan zo aanwezig? Hij zegt, dat is bijzonder, hè? Dat is bijzonder. Ja, dus in tegelijkertijd, eventjes niet vergeten waar we het er net over hadden. We hadden het over, dat Lucas beschrijft hier wat van de geaardheid van de mens. De Heilige Geest laat daardoor aan ons wat zien van de geaardheid van die mens. He? En dus we denken aan de vrouwen, we denken aan de discipelen, we denken aan die Emmausgangers, we denken aan Thomas, we denken aan de steden waar eventjes later de apostelen predikten, de hele steden. Die laten zien de geaardheid van de mens. Dat in plaats van bijvoorbeeld de Heer Jezus te aanbidden en tot hem te komen, roepen ze grote Diana van de Efeziërs. Een hele stad in oproer. Niet te begrijpen. En we gaan dan nog even verder in de geschiedenis. En wat komen we dan? Dan komen we hier. Wat is onze geaardheid? Wat kunnen we daarvan leren? Heer, want ik ben niet beter als één van hen. Wat een geaardheid, hè? Wat kun je er dan van leren? Dat je zo alleen in eenvoudig geloof mag weten, Jezus Christus, Hij is Heer. Er is ook niemand anders. Nou, we gaan dit even verder bekijken nog. En dus, hier, we waren bij vers 31, vers 32. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op de weg en als Hij ons de schriften opende. En zij opstaande, terzelfde uur, nu waren ze zo, ineens waren ze in vlammenvuur. Hey, de Heer Jezus was bij ons. Hij was hier. En ineens is net of, hey, die hele zaak kun je zien nou. Hij was bij ons en het gaat niet in de gaten. Dat zeggen ze natuurlijk niet direct, want dat zeggen we toch niet zo gauw, hè, dat we iets niet in de gaten hebben. Dat houden we nog wel even voor ons. Maar we gaan wel gauw ergens terug naartoe. Dus daar liepen ze terug. Waar gingen ze naartoe? Gingen ze terug naar Jeruzalem? Dan moesten ze wel even gaan vertellen natuurlijk. Ja, het was al laat op de dag. Maar ze moesten wel even vertellen. Kijk eens, we hebben de Heer Jezus werkelijk gezien. Dan komen ze er weer wat tegen en die geloven het ook weer niet. Zie je? Zo komt dat cirkeltje van die mensen in al zijn geaardheid weer rond. En dan kom je toch weer bij de Heer Jezus. Kom je toch weer bij de Heer Jezus. O Heer Jezus, laat mij dit toch zien. Laat ons nog even verder gaan in onze Bijbel. En even kijken naar Filippenzen. Filippenzen, derde hoofdstuk. Er zijn nog veel meer stukken, maar die gaan we vanmorgen niet bekijken. Dus ze geloofden in een opstanding, maar verwachten die niet. Is dat zoiets? Ik vraag u vanmorgen, gelooft u in de opstanding? Bent u opgestaan met hem? Gelooft u in de opname? En verwacht u die? Verwacht u die werkelijk? Kijk u 's morgens wel eens uit de raam en zeg ik hoop dat het vandaag is. Hè? Ja. Verwacht u die? Of ziet u uit en zegt, oh nee, maar het zal nog lang niet zijn. Het kan nu zijn voordat u hier klaar is. En je zegt, duurt het dan nog zo lang hier vanmorgen? Nou, niet zo. Goed, laat ik maar lezen. Man. In Filippenzen, derde hoofdstuk. We lezen van vers 7. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die dek te zijn, opdat ik Christus mogen winnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Hier komt het. Omdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. De opstanding hadden ze al vaak gezien. Tenminste toch verschillende keren. Ze hadden ook gezien in Lucas 8 van het dochtertje van Jairus. In 9, in Lucas 7, daar is er een jongen die wordt uitgedragen. De enige zoon van zijn moeder. Dus een weduwe. En hij stopte. En hij gaf daar een opstanding. In het Oude Testament werden ze er toch aan herinnerd. Hoe in 1 Koningen 17. Ja, de Elia. Die bracht voor de weduwe van Sarfat. Dan bracht hij de zoon tot een opstanding. In 2 Koningen vinden we, in hoofdstuk 4, vinden we ook Elisa. En even later. Elisa die heeft 2 keer zoveel wonderen als Elia. Hè? Moet je maar eens nalezen. En bij Elisa zijn er twee doden tot opstanding gekomen. Later leidden ze in het graf bij Elisa. En die kwam ineens tot leven toen ze zijn benen aanraakten. Wat, hè? Ja. Dus ze hebben verschillende opstandingen, zagen ze ook in het Oude Testament. En toen de Heer Jezus stierf aan het kruis. Toen hij riep, het is volbracht. Wat gebeurde er toen? Toen kwamen er velen, zijn er opgestaan. Uit de graven gekomen. Dat zijn de heiligen. Die zijn uit de graven gekomen. Ze zijn toch even verschrikt. Kijken, hè. Als je hebt iemand gisteren of eergisteren of een tijdje geleden begraven. En ineens staan ze voor je deur. Denk je nou aan die dingen. Het zijn wel leuke dingen natuurlijk. Maar tegelijkertijd toch. Wat zou je doen als dat gebeurde? Ineens staat er iemand voor je deur. En die. Want ik ben vorige week, vorige maand, vorig jaar ben ik naar de begrafenis geweest. Ja, kijk, dat staat in de Bijbel hoor, Matthäus 27. Toen de Heer Jezus stierf. Toch wel even iets bijzonders, hè? En die mensen gaan aan al die bijzonderheden gaan ze voorbij. Als je 1 Korinthe 15 leest, dan staat er dat de Heer Jezus had zich zichtbaar gemaakt aan wat van de discipelen en ook aan zijn broer nog. En toen aan meer dan 500. En dan lopen ze nog rustig rond en zeggen, ja nee, maar het zal wel niet jonger zijn. Dus luister, hij is waarlijk opgestaan. En ik met hem. En ik met hem. Jullie ook? Vader, we danken u zozeer voor het bijzondere dat we mogen weten dat Jezus Christus, hij is Heer. Want hij roept ook de doden. Ja, tot leven. Lazarus, kom uit. Heren, we danken u. Dat we zo mogen weten. Dat het niet zomaar een hoofdkennis is. Maar een hartbelevenis. Dat de Heer Jezus gekomen is. En dat hij gestorven is. Dat hij gekruisigd is. Dat hij geleden heeft. En dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. We danken u ervoor. Dat hij ook begraven is. Maar hij is ook opgestaan. Maar in die tijd is hij naar de hel gegaan. En heeft er al mijn schuld naartoe gebracht. Die zullen we nooit meer terugvinden. We danken u, Vader, dat die schuld betaald is. Eens en voor altijd. We zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.